Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dit is gewoon een kans hebben voor het doelpunt van het seizoen. Welkom. Bij de Bord op Schoot podcast van zondag 12 september 2021, de dag waarop we terugblikken op speelronde 4 van de Eredivisie, waarin we kunnen zeggen dat PSV nog steeds geen puntverlies heeft geleden en dat er een waar spektakel plaatsvond tussen de twee promovendi en dat de derby van het Hoge Noorden eigenlijk best wel tegenviel. Welkom Woetroe.
Ja, dankjewel Niel.
Ja, vanuit nog steeds Deventer. Mensen vragen wel zich af, zitten jullie dan tegenover elkaar op een zondagavond? Nee hoor, Woetroe zit in Deventer en ik zit in Amsterdam. Maar dat maakt de pret er niet minder om, toch Woetroe?
Zeker niet. We zitten er helemaal klaar voor de goede microfoon deze keer, dus dat gaat goed komen.
Hoe was je Eredivisie weekend?
Ups en downs. Een paar leuke wedstrijden gezien en een paar minder goede.
Ik had er heel veel verwachtingen van vooraf, ook besproken in de daily van afgelopen vrijdag. Maar uiteindelijk, zesje.
Er vielen een paar wedstrijden vielen inderdaad behoorlijk tegen. Maar er zaten ook wel weer wat leuke dingetjes tussen om te bespreken.
Zo is het. Laten we beginnen met de eerste wedstrijd. Geen vrijdagavondwedstrijd in verband met de Interlands vorige week. En de eerste wedstrijd was FC Twente tegen FC Utrecht. Eerste wedstrijd waarin vooraf natuurlijk werd gekeken of Utrecht de goede lijn van de afgelopen weken door kon zetten. En Twente was nog steeds op zoek naar de eerste overwinning. En dit was wel een duel waar ik vooraf heel veel verwachting van had. Het was, het was niet goed. Het was spannend. Het was Utrecht een beetje angstig, als ik het zo goed zeg.
Ja, had je vooraf verwachtingen van Twente of van Utrecht? Want Twente had sowieso een behoorlijk gehavende selectie.
Ja, nee, ik had toch wel een beetje het gevoel vooraf. Utrecht had het afgelopen week goed laten zien. In andere voetbalpodcasts waar ik mij niet aan ga wagen. Maar die had het over dat ze dit seizoen misschien wel de top 3 konden aanvallen. Ja, had ik daar toch wel mijn twijfels bij. Maar goed, dan dacht ik, dit is een eerste wedstrijd waar ze het in kunnen laten zien. Hè? De afgelopen weken natuurlijk met Feyenoord thuis, Groningen uit, Sparta thuis. Geen makkelijk programma, maar wel goed doorheen gekomen. Maar Twente uit is altijd zo'n lastige. Dan dacht ik, laat het maar zien. Ja, niet echt overtuigd.
Nee, absoluut niet. In de verste verte niet zelfs. Eigenlijk een beetje hetzelfde als in de uitwedstrijd bij Groningen. Daar hadden ze het ook al moeilijk. Ja, en het is ook gewoon een beetje. Ja, wat zij thuis dit seizoen kunnen brengen, kunnen ze uit niet brengen. Ja, en het is allemaal een beetje scheiterig, om het zo te zeggen. Dat ze toch niet over.
Een beetje wel weghalen hoor, vind ik in deze.
Ja, eigenlijk wel ja. Want als je kijkt naar puur kwalitatief naar die twee selecties, dan moet Utrecht deze wedstrijd echt naar ze toe trekken. En dat zat er eigenlijk geen moment in. We hebben één momentje gezien van Doefikas. Het kwam echt uit het niets. Zo uit het niet zelfs dat Unistal zich volgens mij ook helemaal rotschrok.
Niet deze wedstrijd hebben gekeken. Hij staat rechts buiten de 16 meter. Hij draait open. Nou, hij draait nog eigenlijk helemaal niet helemaal open. En dan randt die bal echt snoeihard op de kruising.
Ja, het was echt totaal.
Het was geen kans.
Nee, je mocht het niet eens een kans noemen. En dat was echt een beetje exemplarisch voor de wedstrijd. Het enige moment rond het uur had Utrecht echt een fase waarin ze Twente zo onder druk hadden dat elke bal die uit de Twentse defensie kwam meteen werd opgepikt door Utrecht. Dus dat was eigenlijk de fase waarin je zou denken van Utrecht gaat nu doordrukken en dan wordt het nog wel wat. Alleen dat konden ze ook niet volhouden tot het einde. Ja, en toen greep Twente alsnog de kans zeg maar in de slotfase.
Ja, daar moeten we trouwens zo meteen even wat langer over hebben. Wat die Robin Propper aan het doen is, slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Nee, het is niet de bedoeling.
Het is echt schandalig.
Het is niet de bedoeling dat je als centrale verdediger rechtsbenig met je linkerbeen in één keer ballen in de verre kruising gaat schieten, hè?
Nou ja, ja. Ja, nee, het is echt schandalig wat hij doet. Maar goed, als we kijken ook naar Twente. Vooraf, voor aan het begin van het seizoen best wel veel over te doen gehad. Versterkt. Toch wel weer een volgende stap gezet ten opzichte van vorig seizoen. Als je dan het begin van het seizoen ziet. Hè, 2 nederlagen bij Cambuur, Fortuna. Gelijk thuis tegen Ajax. Ja, dan, ik wil niet zeggen dat er direct druk op staat. Maar als je 3 gespeeld 1 hebt. Dan is er wel een beetje druk. En als je dan zo voor de dag komt. Terwijl ze best wel veel mensen nog misten. Dan is dit gewoon heel knap eigenlijk van Twente.
Ja, maar sowieso. Je zegt dat er nu druk op zit. Eigenlijk ook omdat ze vorig seizoen, het einde van het seizoen natuurlijk, bijna niks meer gepresteerd hebben. Nee. Ja, en de verwachtingen waren inderdaad hoog als je de gehele selectie bekijkt. Alleen ja, ze hebben de verwachtingen voor de eerste weken toch wat bij moeten stellen vanwege het ontbreken van een aantal spelers. Ja, en dat maakt ze eigenlijk zwaar niet de favoriet in deze wedstrijd. En dan is het juist heel knap hoe ze bij elkaar bleven. Voor elkaar vochten. Niet als elftal uit elkaar vielen. Wat onder andere in andere wedstrijden wel gebeurde. Ja, en dan ook nog uiteindelijk de beloningen krijgen in eigen huis. Echt een explosie.
Zag je hem aankomen?
Nee, eigenlijk niet. Nee.
Nee, toch?
Ja, wel een beetje druk van Twente in de slotfase. Dus... Ja. Dat zou kunnen.
Ik zag Paas een paar keer goed handelend optreden. Ook een paar keer, of één keer dat hij toch wel weer heel ver eruit kwam. Yeah. Uiteindelijk toen werd gered op de doellijn. Maar
hij deed het eigenlijk verder heel erg goed. Eén bal die vanaf de zijkant werd voorgegeven en die nog net wegsloeg. Zeg maar, want anders was hij gewoon zeker bij de tweede paal binnengekopt. Dat deed hij goed. 2 andere momenten waarbij hij er ook goed bij zat. En inderdaad dat foutje dat hij te ver uit zijn doel kwam. Dus uiteindelijk maakt hij best wel een goede indruk. Maar er zit inderdaad af en toe nog een klein foutje tussen. Ja, Nicole van Prupper, daar kon hij echt niks
aan doen. Ik dus zo dat gek vind, hè? Jij zegt terecht rechtsbenig. Maar hij heeft nu al 2 keer dit seizoen in een thuiswedstrijd gescoord. Eerst tegen Ajax van een metertje of wat is het, 25? Dat was een mooie goal. Ja, dit is een wereldgoal. Dit is echt oprecht voor de mensen die het gemist hebben. Schaam je kapot dat je het in ieder geval 24 uur later of was het 30 uur later nog steeds niet hebt gezien. Maar hij kapt iemand uit op de 16. Dat echt het rechte hoekje van de 16 meter. Dat is op zich al knap als centrumverdediger. En vervolgens, ja, ik verbeter me als ik het verkeerd heb, Woetroe. Maar dit is gewoon een kans hebben voor het doelpunt van het seizoen.
Zo, dit gaat ver.
Nee, maar Woetroe, denk. Ja, ik weet niet of jij. Was jij rechts of linksbenig?
Ik kan met allebei even weinig, Niel.
Ja, oké, maar ik probeer even uit te leggen voor de mensen die deze podcast luisteren. Als je dit met je verkeerde been doet en je schiet hem zo binnen. Ja, dit is echt zo bizar knap.
Ja, ik.
Ik denk dat mensen echt niet realiseren hoe knap deze goal is.
Ja, ik dan blijkbaar ook niet. Het is inderdaad een knappe goal, maar om nou meteen bij de doelpunten van het seizoen te zetten, vind ik wat ver gaan.
Nou, misschien zeg ik het dan verkeerd, maar ik vind het zo knap als iemand met zijn verkeerde been hem zo binnen weet te schieten. Ja, dat is echt fenomenaal. Goed.
Is het niet zo dat je, je hebt toch ook eens een goal gemaakt met je verkeerde been, zeg maar, dat je juist met minder druk schiet, omdat je weet van oké, dat is met mindere benen.
Maar zou ik je zeggen, Woetroe, dit is technisch, het is ook bewust dat hij hem zo schiet, hè? Dat is het gekke. Want kijk, hij krult hem naar de verre hoek. Kijk, als jij met je verkeerde benen probeert te mikken op de korte hoek, schiet je hem al heel anders. Hij aimt voor dit. Hij mikt hierop. En dat hij dan zo binnenvalt, is echt fenomenaal.
Ja, heel knap.
Ja.
Hij gaat
Kijk, die vorige tegen Ajax vond ik meer een geluk. Snap je hoe hij hem dan raakt en hoe hij dan binnenvalt?
Ja, dat vond ik op zich ook nog wel knap afgerond. Maar dit was
wel knap afgerond, een niveautje hoger. Weet je... Ja, maar goed. Ik ben iets enthousiaster dan jij bent. Utrecht met lege handen terug naar de Domstad. Twente voor de eerste overwinning van het seizoen. Dus blij de mensen in Enschede. Ik zag een hele blije Ron Jans na afloop. Dat gun je natuurlijk iedereen. Hè? Dat Ron Jans blij in het weekend is, Ron Jans. Dan gaan we naar iets verderop. Zwolle tegen Ajax.
Ja, kon je wakker blijven.
Eerst hebben...
Nee, bij deze wedstrijd.
Ik heb me hier echt enorm verveeld bij deze wedstrijd. Ik weet niet hoe het met jou was.
Ja, ik vond jouw tweet over Zwolle met heel veel zetjes van het in slaap vallen, vond ik... Moet ik een keer een compliment geven? Dat vind ik een beetje jammer. Maar goed,
dat is ook wel eens een keer lekker. Ja.
Ga het toch doen. Dat vond ik vrij treffend voor deze wedstrijd.
Ja.
Ik bedoel, als je tegen dit Zwolle speelt, dan, ja, dan weet je in principe dat je een makkelijke avond gaat hebben. Maar ja, dat dan betekent niet dat je voor jezelf zo makkelijk moet maken dat er echt helemaal niks gebeurt. En dat, ja, dat is eigenlijk wat Ajax wel overkwam.
Zo over Ajax hoor. Scoort Zwolle, scoort PEC voor het einde van deze maand nog een doelpunt?
Ja hoor.
Ze hebben nu 4 wedstrijden gespeeld, 0 doelpunten. Michael Feit, een van de hosts van de FC Betting podcast, was afgelopen vrijdag bij ons op de redactie. Die had allemaal prachtige statistieken van expected goals. Nu de 4e wedstrijd op rij geen doelpunten in de Eredivisie gemaakt. Jij denkt dat ze voor eind september wel een doelpunt gemaakt
hebben? Ja hoor, geen enkel probleem. Dat gaat zeker lukken. Zelfs in deze wedstrijd kregen ze een paar kansen. Tedic onder andere.
Zeker, die kopbal van Tedic was dat toch?
Ja, dat was eigenlijk de beste. Ja, en een paar momenten die ze niet helemaal goed uitspelen. Maar ja, ze hebben heel veel op goal geschoten dit seizoen. Zeker in die wedstrijden hiervoor. Toen was het niet allemaal even effectief. Maar het gaat echt wel een keer vallen in Zwolle.
Ja, Ajax miste natuurlijk wel wat mensen. Ten Hag kiest ervoor om een pasveer op te stellen in plaats van Stekelenburg. Berghuis had lichte klachten. Dus die werd. Klaas werd had lichte klachten. Dus Berghuis voor het eerst op 10.
Stekelenburg ook al. Die speelde ook vanwege blessure niet. En daarom speelde pasveer.
Oké. Okay. Ja. Nou ja, kijk, ik vind dat trouwens die eerste. Ik zou altijd met pasveer spelen, maar goed. En Rens speelde in plaats van Taifico. Ja, dan blijft er natuurlijk nog steeds een heel sterk elftal over. En Berghuis, de assistenman.
Ja, die
vanaf 10.
Ja, die moest even een stukje omlopen om deze assist te geven.
Ja.
Dat deed hij juist ook wel goed. Werd trouwens bij ESPN ook benadrukt. Dat hij vanaf het middenveld eigenlijk de keuze had om of rechtdoor te sprinten richting de 16. En het zichzelf makkelijk te maken en zichzelf een kans te bieden. Of helemaal buiten om te lopen. En een optie te geven aan volgens mij Tadić, die hem uiteindelijk meegaf. En daarmee eigenlijk de kans te creëren voor Haller, die ook nog met een goede loopactie kwam. Dus eigenlijk, ja, misschien wel een van de weinige goede voetbalmomenten van Ajax in deze hele wedstrijd.
Zeker.
Maar ja.
Ja, eigenlijk wel. Ja, kijk, ik weet niet wie ik hoorde. Ja, ik heb zoveel voetbal gekeken dit weekend. Dat je dit ook op moet brengen, weet je, in de wedstrijden tegen PEC. Ja, natuurlijk, Ajax snapt dat ze deze wedstrijd moeten winnen. 100%. Maar om je dan te motiveren tegen een PEC Zwolle, dat natuurlijk qua kwaliteit echt, ja, wat is het? 50% minder is dan dat ze komende woensdag treffen in Portugal. Of is het dinsdag? Speelt het dinsdag?
Nee, woensdag.
Woensdag in Portugal. Ja, ik snap wel hoe dat werkt bij die gasten. En natuurlijk, weet je, het was echt niet om aan te zien. Het was zwaar vermoeiend. 1-0 was gewoon een goede goal. Goede voorzet van Berghuis.
Ja.
Haller tikt hem slim binnen.
Niet sterk getikt door Lamproet trouwens, maar goed. Ja.
Ja.
Ik vind het dat die bal ook te makkelijk binnenvalt. Maar goed, dat... Dus die eerste vrijheid...
Ik vind wel dat Lamproet altijd zo iemand is waar echt als dit bij... Nou, noem eens wat keepers op Paas, Brondeel, Haan gebeurt. Dat altijd dan meer naar Lamproet wordt gewezen.
Nou ja, als je puur kijkt naar hoe deze goal tot stand komt, dan is het gewoon... Ja, ik vind dat je als keeper deze bal sowieso niet mag doorlaten. Ongeacht wie het is. Dus ja, ook die eerste schrijf ik wel een beetje op zijn konto. Wel een knappe goal van Haller, daar niet, daar wil ik niks op afdingen.
Nee.
Hij zegt trouwens, want je hebt het net over dat er nog steeds een goed elftal staat. Maar ja, het is misschien denk ik ook wel zo dat Ajax net een beetje dat gif miste van een aantal spelers. Omdat en Klaas er niet bij was, en Taifik er niet bij was, en Martinez er niet bij was.
De aanjagers. Ja, zeker de aanjagers. Maar aan de andere kant, als die erin hadden gestaan, ik betwijfel of er dan dat we wel een wervelende show hadden gezien van Ajax. Hoor. Dit zijn een paar wedstrijden die je in het seizoen hebt. En dat is logisch, vlak voor de Champions League losbarst. Eigenlijk de hele selectie heeft net een internationale week erachter gehad. Zeker de jongens buiten Europa hebben veel gereisd. Ja, ik snap het wel.
Ja,
ik snap het oprecht. Het mag niet gebeuren. Dat zal er nog ook zeggen, maar ze winnen. Niemand.
Alvarez redelijk goed. Hoewel die ook wel wat gekke dingen
heeft. Maar snap je een beetje wat ik bedoel? Dus het mag natuurlijk niet, maar als je dan gaat kijken naar het schema, zijn dit de wedstrijden waarin het wel eens een keer minder kan zijn.
Ja, nee, absoluut. Ja, en dan is PEC net de tegenstander tegen wie er ook mee wegkomt, zeg maar.
Ja. Ik kan het zeggen. Ja.
Het had trouwens tegen Cambuur en Go Ahead was het waarschijnlijk ook wel gelukt hoor, om ermee weg te komen. Jongen.
Ja. Maar goed, die tweede, was dat een fout van Haller? Ik zag dat namelijk een van de hosts van de Showkeepers podcast een verwijtende tweet had aan ESPN, Harm Seinstra, die zegt, het lijkt me goed dat Brugink en Kenneth Perez nog even terugkijken met betreft lengte. De fout van Lamprou bij de 0-2 van Haller heeft wederom niets met lengte te maken, maar met inschatting van balbaan en snelheid.
Oké, zo, ja, zo had ik er nog niet naar gekeken.
Nou ja, weet je wat het is? Ik denk dat, of het nou lengte is of niet, het heeft gewoon met inschatting te maken. En dat zegt hij ook. Maar als je je inschat en je bent 20 centimeter langer, dan kom je er misschien nog wel eens mee weg.
Ja, nou ja, goed. Ik vind,
denk je van niet?
Ik vind Lamprou ook niet per se een slechte keeper in de lucht. Of dat hij niet durft van zijn lijn te komen. Dus dat vind ik normaal gesproken bij hem eigenlijk niet het probleem. Ja, en bij deze zit hij er in mijn ogen wel echt naast. En dan, ja, ik denk dat het gewoon niet in je voordeel is dat je dit soort fouten dan niet meer kan compenseren. Dat mm-hmm. is het meer. Dus dit, nou ja.
Nee, maar dat is precies wat ik zeg. Dus je doet, je bent al een kleine keeper. Nou, dat zijn er wel meer op deze wereld geweest. Voor mij heeft één nog de wereldtitel gewonnen in 2010 door met zijn teen uit te steken, zodat Robben niet wist te scoren. En die is jarenlang een van de beste keepers van Europa geweest. Maar ik denk juist, als je dan een foute inschatting maakt, heb je niet meer die lengte om te kunnen compenseren. Maar goed, we moeten het ook niet te lang over hebben, over Lamprou. Nee. Ajax wint zonder eigenlijk zich in te spannen met 2-0 bij PEC. PEC scoort dus wel voor de PEC Zwolle supporters die deze podcast luisteren in september. En anders, wat zet je er tegenover, Woodrow?
Zo. Dit is gevaarlijk.
Wat is een Zwolse lekkernij?
Ja, dan moeten we even aan Michael Veit vragen wat we daar tegenover kunnen stellen.
Volgende week zou het een goed moment zijn om het eerste doelpunt te maken. Want dan is de IJsselderby Eagles tegen Zwolle. Eagles speelde zaterdagavond misschien wel de meest vermakelijke wedstrijd op bezoek bij Cambuur. Als je ogen dicht doen, dan kan je lastig niet in die wedstrijd kijken. Maar als je gewoon even deze wedstrijd had gezien en je weet niet in welke divisie die wordt afgewerkt, had je zo kunnen zeggen dat het in de KKD was geweest, toch?
100%. Dat is echt KKD in optima forma. Want ik heb er. Jij zegt dat het vermakelijk is. Dat is het ook.
Dankjewel.
Maar ik heb me er ook wel enorm aan gestoord.
Ja, maar jij bent een voetbalinhoudelijke kijker. Ik zit gewoon zaterdagavond lekker een wedstrijdje te kijken. En ik heb denk ik evenveel met Cambuur als met Eagles. Dus mij boeit het echt oprecht helemaal niks. En
dit was een lekker wedstrijdje voor in het schakelkanaal.
Ja. Uiteindelijk voor de mensen die het gemist hebben, Cambuur wint met 5-2. Ja ongelooflijk.
Ja, en voor de mensen die het gemist hebben, die denken waarschijnlijk ook dat Cambuur geweldig was en dat Go Eagles slecht was. Eigenlijk was het tegenovergestelde waar. Want ik denk dat Go Eagles over ongeveer 60 minuten van de wedstrijd sterker is geweest. En eigenlijk in de eerste helft ook al die wedstrijd had moeten beslissen. Ze komen op 1-0. Goede goal van Brouwers. Ja, en terecht gelukkig teruggedraaid door de VAR.
Weet ik wel weet je ook heel gek van bij die goal? Bas Kuipers kopt hem door. Mm-hmm. Maar er stond gewoon helemaal niemand om hem heen. Nee. Voor de mensen die het misten, er is een lange bal van achter. Bas Kuipers, de linksback, verlengt hem. En Luc Brouwer staat in de 16 meter bij Cambuur. En er staat gewoon niemand om hem heen. Dus ik dacht ook wel, hij moet wel buitenspel zijn of zo. Maar goed, vlak voor dus maakt Tom Boeren nog de 1-1. Tom Boeren, die dus wel kan scoren. De vrienden van FC Betting hadden het al voorspeld. Ja. En direct na rust maakte hij ook gelijk zijn tweede.
Ja, ik denk eigenlijk dat die 1-1 dat die heel erg bepalend was voor deze wedstrijd. Want Eagles kregen daarvoor nog ook al kans op 0-2. Nou, dan denk je eigenlijk al in die wedstrijd gespeeld. En dan ga je uiteindelijk met 1-1 de rust in. Ook door een behoorlijke dekkingsfout trouwens van Nauber en Bakker. Dus, daar stond hij eigenlijk precies tussenin. Kon hij hem inkoppen.
Ja, zeker.
Nou ja, en de tweede helft was de fout op fout van Eagles. En dan waren ze het helemaal kwijt. Dus in mijn ogen hebben ze het echt zelf uit de handen gegeven. Want er waren hele verhalen vanuit Cambuur, van het publiek dat erachter ging staan. En Henk de Jong had weer prachtige verhalen. Maar ja, in principe geven Eagles gewoon die wedstrijd gewoon helemaal in een stomme manier weg. Ook bij die 2-1. Ik weet niet of je gezien hebt wat Kuipers daar deed.
Even kijken, terughalen. Draai me even bij.
Aan de linkerkant. Eerst verliest volgens mij Cordoba de bal. Die was net ingevallen. Ongeveer ten hoogte van de midline. Die verliest eigenlijk twee duels achter elkaar. En daarna stuit het die bal een beetje ongelukkig. En Kuipers is al uit balans. En die probeert nog met een soort sliding die bal 30, 40 meter naar zijn keeper terug te spelen. Nou, dan ben je een hele grote als je dat foutloos doet. Ik snap echt niet waarom hij die bal niet gewoon over de zijlijn schiet. En het risico eruit had. Want nu valt die bal precies dus in. Ja, en ze boeren gewoon en heel attent en Omspeelt hij knap de keeper en schiet hij hem vanuit een moeilijke hoek dan binnen. Dus alle credits naar Boeren. Maar ik vond het echt een onbegrijpelijke terugspelbal van Kuipers. Die na afloop ook nog zei, ja, dat kan gebeuren. Ja, daar word ik echt serieus niet goed van.
Daar snap ik echt,
nee, daar snap ik helemaal niks van. Dat je daar zo laconiek over bent. Terwijl je in principe daar de wedstrijd gewoon mede uit handen geeft. Ja, dat begrijp ik echt niet. Daar kan ik echt niet bij. Ja, je ziet mij niet, je hoort goed, mij niet vaak goed, kwaad, maar...
Nee, dat zeker niet. En uiteindelijk gaat het dan best wel, hè? Want twee keer knipperen met je ogen en de 3 en de 4-1 vallen ook weer. Jamie Jacobs, persoonlijk, ik denk dat ik, als er nog geen Facebook voor hem is, een fanclub op Facebook, dan open ik hem bij deze. Ik vind hem de belangrijkste speler bij Cambuur, scoort weer. Is gewoon belangrijk bij dit Cambuur. En eindelijk ook, ik weet niet of dit de eerste wedstrijd was in de basisopstelling. Hij kwam terug van de blessure en corona natuurlijk. Daar zie je wel hoe belangrijk hij ook is. En hij scoort nu natuurlijk. Ja, dat is niet meteen om je punt te maken. Maar ik vind hem wel echt een speel in, zeg maar, in dit spel van Cambuur. Hij is echt iemand met creativiteit. Kan gewoon heel goed voetballen. En,
hij zat ook heel vaak op de goede plek.
Ja,
in de 16.
Het is nee, dat sowieso. Ja. Maar gewoon ook, hij ziet het. Ja, misschien heeft dat ook met elkaar te maken. Hij ziet het moment goed. En handelt daar ook naar.
Beetje de Davy Klaassen van Cambuur, kunnen we dat zeggen?
Voordat alle Ajaxiden boos op me worden. Ik denk dat hij nog wat technischer is, zeg maar. Davy Klaassen is natuurlijk van een heel ander niveau. Maar nou, weet je wat? De Davy Klaassen van Cambuur. Jamie Jacobs.
Nee, de Klaassen was ook niet verkeerd qua techniek deze week. Hè? Niet interlands. Dus,
nee, zeker. Nee, ben ik gelijk alweer.
Trouwens, nog niet eens de beste speler van Cambuur. Want ik vond Bangura echt gruwelijk. Aan de linkerkant. Linksback.
Ja.
Die knalde gewoon iedereen omver. Ook vaak op een verre manier. Die bleef maar gaan aan die linkerkant. Dus het viel me echt op. Eigenlijk voor het eerst dat zo'n, ja, zo'n sterke of ja, zo'n goede back eigenlijk gewoon is voor Cambuur. En dat, ja, die kan in principe gewoon elke rechtsbuiten in de Eredivisie opvreten. Dus dat
is ook zo.
Ja, mooi om te zien.
Goed, dit waren twee clubs die, nou ja, er moeten om strijden, die erom gaan strijden om volgend jaar nog in de Eredivisie actief te zijn. Dan naar twee clubs die om de titel willen spelen. In ieder geval PSV sowieso. En AZ roept het al jaren dat ze mee willen strijden om de top 3. Maar wij gaven het vrijdag natuurlijk al aan in de daily. Het wordt een tussenjaar voor AZ. AZ 0, PSV 3. Het was ook de officiële heropening van het stadion.
Ja.
Ik loop altijd veel te zeiken op AZ. Maar wat een fantastische... Heb je die video gezien met die drone?
Ik heb wel die hele lichtshow gezien waar
nee,
Pascal
nee,
Kamperman nee. in stond te shinen. Maar terwijl hij zijn stand-up aan het doen was, dat er een enorme lichtshow gaande was. Maar die video waar jij op doet, heb ik juist weer niet gezien.
Nee, even voor de mensen, check het even, staat op de kanalen van AZ. Echt heel mooi gemaakt. En hoe zou je deze wedstrijd het best kunnen omschrijven aan de mensen die hem niet gezien hebben?
Als een Europese wedstrijd waarin... AZ zeg maar de Nederlandse ploeg is en PSV de topploeg uit het buitenland. Zo zou ik het omschrijven. AZ lekker voetballen, weinig effectief voorin en PSV klinisch, verdedigend wat sterker, wat slimmer en gewoon de kansen benutten.
Ja, en dat moeten we wel zeggen, echt een wondergoal van Boskali.
Zo.
Die speelde trouwens op middenveld, voor de mensen die de wedstrijd niet gemist hebben. Sangaré is er een tijdje uit.
Ja.
In ieder geval een paar weken volgens mij bij PSV.
Ja, twee tot drie weken. Dus die gaat wel even wat missen.
Ja, zeker. En daardoor kreeg je dus achterin dat nu weer Obispo en Ramaljo speelden. En Boskali op het middenveld met Van Ginkel. En die krijgt hem, wat is het? Nou ja, op een gegeven moment, welke minuut hebben we het over? Ik denk dat we het midden eerst, kwartiertje, 20 minuten zoiets. Krijgt hij die bal, draait open. En hij trapt die bal zo knoeihard achter de nieuwe doelman van AZ.
Ja.
Toch? Eigenlijk, moeten we hem nog steeds de wat is het? De Noor, het is een Noor, toch? Of niet? De Noorse...
Het is een Deen.
De Noorse Noier. Oh, de Deense Noier. Ja, het is trouwens een Deen. Ja. De Deense Neuer noemen. Of kunnen we gewoon Peter Vindal Jensen noemen. Maar die stond daar.
Ja, qua voetballen en meevoetballen en uit zijn doel komen was het prima. En bij deze goal.
Ja, is goed.
Ik dacht eerst dat het een omdat je uit het eerste shot kon je niet zien hoe ver die bal in de hoek was. En pas bij een van de herhalingen kon je pas zien hoe die bal echt als een granaat binnenslaat. Binnenkant paal ook nog. Dat, ja, volgens mij was elke keeper kansloos geweest.
Maar ook omdat je denk ik voor de wedstrijd ook wel inschat, weet je, als keeper, oké, waar moet ik op letten? Weet je, wie kunnen er van afstand schieten? Wie hebben een goed schot? Nou, hij slaat normaal natuurlijk een linie daarachter. Ja, ik denk niet dat hij dacht, oké, hij draait open, hij gaat nu schieten.
Nee, nou ja, goed. Toch? Bas Kalkling heeft wel een goed schot, alleen het was totaal onlogisch om uit stand ook die bal in één keer zo te schieten. Dat was ook het knappe, want als je uit stand zo hard kan schieten en zo onverwacht en zo zuiver, ja, dat is echt gewoon waanzinnig knap.
Ja, zeker. Ondertussen nog natuurlijk bij AZ ook nog wat andere wijzigingen, ook wel gedwongen wijzigingen. Zo was de grote vraag wie uiteindelijk naar Smitsje op het middenveld ging spelen. Dat is Jordi Klaas geworden, in ieder geval voorlopig.
Ja.
Die daar speelde. En ja, het is makkelijk om op één fout blunder af te rekenen. Bruno Martins die verloor een duel in de tweede helft van Vertessen. Daar ging hij toch eigenlijk wel kinderlijk het duel aan en verloor hem uiteindelijk. En dat was eigenlijk ook het breekpunt in de wedstrijd, de 0-2. Waardoor eigenlijk de wedstrijd in één keer, ja, voor mijn gevoel klaar was.
Ja, dat
toch rond de 70ste minuut.
Dat was het inderdaad ook. Want ik vond juist AZ over de hele wedstrijd wel aanspraak maken op een doelpunt. En dat zat er in principe ook wel in.
Zeker na rust, ja, absoluut.
Al, tenminste, als ze een fatsoenlijke spits hadden gehad. Want Pavlidis, ja, je kan merken dat hij gewoon nog niet op dit niveau echt mee kan. Hij verloor ook best wel veel duels. Je zag het juist toen Gudmundsson inviel dat ze... dat ze net even wat meer de verdediging van PSV lastig konden maken. En Pavlidis had toen al echt een paar dikke kansen laten liggen. Ja, dat was net het verschil. En op het moment dat die 0-2 erin gaat, ja, dan maakt het niet meer uit wie AZ inbrengt. Dan is het gewoon klaar. Mm. En dat was het helaas voor AZ ook.
Ja, wel opmerkelijk dat na rust wisselt Roger Schmidt 4 man. Let u op hoor, voor de mensen die niet die wedstrijd hebben gezien. Sahavi, Madueke, Van Ginkel en Gakpo gaan er gewoon uit.
Ja,
dat is ongelooflijk. Ja. En hij brengt Leeds, Doan, Bruma, Gutierrez en Vertessen. Vertessen maakt op een hele knappe wijze 0-2. En het is heel gek, die Leeds, Doan, helemaal afgeschreven. Eigenlijk net zoals Bruma. Ja, die krijgt zijn kans. En geeft in ieder geval zijn visitekaartje af met een fantastische 0-3.
Ja.
Weet je hoe Madueke dit seizoen ook een paar keer heeft gescoord. Van rechts naar binnen komen naar je linkerbeen en in de verre hoek lullen. En dan staat er dus na 90 minuten gewoon een 0-3 op het scorebord.
Ja.
Niks aan de hand voor PSV.
Ja, kijk, als het fout gaat qua resultaat, zeg maar, dan wordt Schmid helemaal afgemaakt. Gezien de wissels, ja. Gezien de spelers die hij naar de kant haalt. Ja, en nu scoren die invallers. Of je dat toeval kan noemen, weet ik niet. Doan gaat niet elke week zo'n goal maken. Nee. Vertessen is als invaller wel een factor, want daar hebben gewoon heel veel teams hebben daar moeite mee. Nou ja, nu liet Martins Indy zich ook, hij liet zich ook als draaischuif gebruiken. Dat is gewoon echt, redelijk apart voor een speler met die ervaring. Maar goed, dat deed Vitesse ook gewoon goed en knap afgerond. Dus dat is als invaller sowieso eigenlijk altijd wel een factor.
Ja, AZ en PSV allebei in actie deze donderdag. Wil je nog iets kwijt over de wedstrijd?
Ja, ik vond, je had het al over de vervanger bijvoorbeeld van Koopmeiners, dat Klaasje was. Mm. Ik vond Klaasje echt best wel sterk spelen. En ik vond Micho echt verschrikkelijk goed. Dat was echt, dat viel me echt heel erg op. Die heeft natuurlijk een beetje als Koopmeiners ook hetzelfde traject gehad met laat aansluiten bij de selectie. En ja, daarna wel in de basis gekomen. Ah, die zette twee keer echt een aanval op. En hij zette één keer Karlsson voor de keeper. Ja, echt waanzinnig knap. Ik vond het echt
Het maakt je trouwens wel kwetsbaar door met twee rechtspoten te gaan spelen uiteindelijk. Hè?
Maar ja, in principe moet dat prima kunnen toch?
Nee, maar omdat je... Ja, nee, zeker. Het was natuurlijk een extra luxe die je had met Koopmeijers en Miche voorheen.
Ja.
Dat snap ik.
Maar ik moet ook zeggen dat... Kijk, zij wonnen ook best wel veel duels op het middenveld. Nou, dat zal ook wat te maken hebben met de afwezigheid van Sangaré. Maar als je kijkt naar Klaasje bijvoorbeeld... Die heeft natuurlijk ook een periode in zijn carrière... heeft hij een ontzettend hoog niveau gehad. Ook dat hij bij het Nederlands elftal zat. En daarna is hij heel erg afgezakt. Maar misschien is dit juist voor hem het moment om weer... zichzelf een beetje terug te brengen op niveau. En dan vind ik die combinatie met Micho vond ik eigenlijk ook best wel goed. Dus daar heb ik eigenlijk wel met plezier naar gekeken.
absoluut. Laten we doorgaan naar de zondag. Trouwens, AZ en PSV allebei in actie deze donderdag. Het wordt een bomvolle Europese week. Daarover later veel meer in de S afkikken. Delis natuurlijk. NEC tegen Willem II. Nou, die wedstrijd was eigenlijk best wel snel. Niet beslist, maar dat had een enorme invloed. NEC heeft een patent op spelen tegen 10 man. Dat is al de derde keer dit seizoen. Want Brondil die kwam uit en die dacht, weet je wat, ik pak die bal. Even. Nee, dat dacht hij helemaal niet. Niel, wat is dit een slecht verhaal. Okita ging er voor mij vandoor.
Ja.
Brondil was uit zijn hok. En Okita wilde de bal eromheen spelen en Brondil kreeg hem tegen zijn hand. Later reactie ook trouwens van Okita. Maar uiteindelijk was het een rode kaart van Brondil. Dus dit betekende de hoeveelste keeper van Willem II dit seizoen?
Ja, vierde. In 4 speelrondes. Dat is toch knap. Ik tweet het ook en toen begreep ik dat het niet uniek was. Want Minne Groenstegen die reageerde heel snel op dat het bij NAC ook een aantal jaren geleden ook gebeurd was.
Voor mij 2 seizoenen geleden, ja zeker.
Ja, dat is niet een heel goed voorteken. Nee. Maar het was heel opvallend. Ja, Brondil inderdaad echt een soort blackout. Want hij kwam al buiten zijn 16. Nou oké, dat realiseer je dan waarschijnlijk wel. Maar om daarna ook nog je hand op die manier uit te steken, vond ik echt heel opvallend. Maar goed, dat gebeurde.
Wel trouwens echt heel vervelend voor Willem II. Want Robin Ruiter had zich vrijdag ziek gemeld.
Heb ik niet meegekregen, maar hij was inderdaad niet in de wedstrijd.
Nee, hij was geblesseerd, had Grim gezegd. Of hij is zich geblesseerd gemeld afgelopen vrijdag.
Mm-hmm.
En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat hij zijn basisplaats is kwijtgeraakt. Dus Welleroyter was niet fit genoeg. Mm. Daardoor keepte Brondil.
Ja.
Maar in plaats van dat je Romy Ruiter nu op de bank had zitten.
Conor van den Berg.
Ja, Conor van den Berg. Eerlijk zeggen, jij bent een voetbalkenner. Hoeveel wist jij van Conor van den Berg?
Nee, helemaal niks.
Nee, helemaal niks?
Nee. Nee, meer dan zijn naam ken ik echt niet. En dit is superleuk voor zo'n jongen dat hij in zo'n wedstrijd mag debuteren. Het had ook helemaal verkeerd kunnen uitpakken, want die kaart van Brondil die valt zo vroeg dat het ook helemaal fout had kunnen lopen voor Willem II. Ja,
absoluut.
Maar ja, goed, de organisatie bleef wel goed en ja, Van den Berg die pakte gewoon in principe ook bijna alles wat op hem afkwam. Dus dat is echt gewoon een soort jongensboek voor deze gast.
Ja.
En ik moet eerlijk zeggen, ik zag hem ook opwarmen langs de zijlijn. En ik had het idee dat hij er echt heel veel zin in had, dat hij er plezier in had. Maar hij gaf zelf aan de afloop ook al toe dat hij behoorlijk nerveus was toen hij het veld in moest. Maar toen hij er helemaal stond, dat het wel ging. En dat bleek ook wel, want hij maakte een aantal prima reddingen waarmee hij Willem II uiteindelijk wel op de benen hield.
Ja, bijna. Wat is het? 75 minuten gekiept. Overigens, jeugd Feyenoord, jeugd Utrecht en nu dan bij Willem II.
Ja.
Zal in ieder geval voorlopig nog tweede keeper zijn, denk ik. Even kijken. Stel dat Welleroyter terugkeert, dan zal hij de tweede keeper zijn. Want Ruiter is voorlopig dan niet op de club. Brondil zal 1 wedstrijd geschorst worden. Ja, dat is wel...
Ja, dit is echt een, wat ik zeg, echt een jongensdroom. En dat je dan ook nog de nul houdt zo lang, terwijl je met 10 man speelt. En terwijl je ook nog redelijk, zeker in de fase, dat je best wel veel te doen krijgt. Ja, dat is voor hem gewoon heel mooi.
Wel heel slecht trouwens van NEC, moet je zeggen, als je zo lang speelt. Vind je dat niet?
Ja, ze deden echt wel te weinig met dat overtal. Ze hadden voor mijn gevoel ook een hele periode te weinig bezetting in de 16. Dus dat er ook heel weinig ballen goed vielen. Omdat ze daar ook gewoon met veel te weinig mensen stonden. Ik ben geen voorstander van om alles maar in te pompen en dan de drukte in te gaan. Alleen je kan ook overdrijven. En dat, ja, ik vond dat ze gewoon te weinig spelers hadden die echt op zoek gingen naar de goal. En ja, wat dat betreft was eigenlijk misschien nog wel een van de mooiste kansen en de beste reddingen. Of in ieder geval de beste redding van Brandhorst. Want die tikte nog even eentje uit de kruising van Svensson.
Niet normaal, toch?
Echt een geweldige redding. Ik bedoel, ik heb voor het seizoen Vukovic als MVP neergezet.
Maar, bij, want ik ook, zeker. Ja.
Ja, maar Brandhorst doet het tot nu toe echt uitstekend. En ik moet eerlijk zeggen dat die Svensson al eerder opgevallen is. Ook met goede invalbeurt. En dit was ook weer een heel knap schot. Dus het had ook zomaar nog helemaal fout kunnen gaan voor NEC. Aan de andere kant, NEC raakt ook gewoon 2 keer de lat via Okita. 1 keer met een kopbal en 1 keer met een schot in de slotfase nog. Dus een beetje pech voor NEC, maar ook gewoon te weinig gedaan om dat overtal te benutten.
Ja. Ja, ik vind trouwens het hoogtepunt, de punten werden gedeeld. Het werd 0-0, werd niet gescoord. Buiten het veld werd wel gescoord. En iemand, door iemand minder van een 7-jarig jongetje, Yannick Bleumink. Ja. En ja, zijn pa is een oersupporter van NEC. Maar Yannick las vorig jaar dat de NEC op een miljoenenverlies zou afstevenen. En die besloot om rondjes door zijn wijk, de wijk Hater, te gaan fietsen. En heeft daarmee €7.000 opgehaald. Nou, mocht je nou eens denken, goh, als je afkikt, kan ook wat geld gebruiken. Yannick, je mag ook wat rondjes voor ons gaan fietsen, hoor. Ik vind het echt, echt bizar nieuws. 7 jaar.
Hij had volgens mij 100 rondjes van... 5,8 kilometer of zo? Nee, 580 meter.
Dan heeft hij 580 kilometer gereden.
Niet overdrijven. 100 rondjes van 580 meter had hij gereden.
Nou, is nog steeds
7 jaar geleden.
50 kilometer.
Heel knap. Dus en nog dat hele...
Het kan niet anders dat hij over 10 jaar de eerste tour-etappe wint.
Zeker. Dan nog dat hele rondje door het NEC-stadion erachteraan. Dus die jongen heeft genoeg ervaring in de benen. Ja.
Dan door naar de derby van het Hoge Noorden, Groningen-Heerenveen. Eindigt ook uiteindelijk in een gelijkspel. Maar nonnu, wat een dramatisch slecht Groningen was het in de eerste helft.
Ja, echt onherkenbaar. Maar ja, snapte jij waarom ze op deze manier speelden? Want voor mijn gevoel was het totaal anders dan wat ze en in de voorbereiding en in de eerste wedstrijden van het seizoen hebben laten zien.
Nou kijk, het is logisch dat je een beetje gaat zoeken met hoe ze nu willen spelen. Door wegvallers als een Gudmundsson, een Matusiwa en El Mesaoudi. Daarmee vallen 3 sterkhouders echt weg. Want het idee was natuurlijk weer... Björn Meijer was de vervanger dan van Gudmundsson. Die gaat voor mij voorlopig ook nog wel zijn kans krijgen. En dan El Ancuri aan de rechterkant. Dan is het zoeken. Laros Duarte, die gelijk zijn basisplaats krijgt.
Je zegt wel El Ancuri aan de rechterkant. Alleen El Ancuri stond veel meer naar voren geschoven dan dat hij in andere wedstrijden stond. Ja. Meijer is een veel minder aanvallende back als Skoutmansson natuurlijk was. En voor mijn gevoel herstelden ze dat pas in de tweede helft. Dat ze toen weer op de normale manier zeg maar, gingen spelen. Dat Van Hintem een beetje de wat hij ook in principe ook prima kan. Een beetje dat opstomen van langs de linkerkant en voorzetten geven en passes. Dat heeft hij voordat Skoutmansson daar speelde, kon hij dat ook. Wel wat minder niveau, maar het is best een rol die bij hem past. En toen gingen ze in één keer veel aanvallender spelen. En ja, zag je gewoon weer het normale Groningen, om het zo te zeggen. Met op een paar posities een mindere speler. Maar ook wel met wel de druk op de tegenstander. En het heeft een eigen hand nemen. En ja, die wedstrijd bijna nog winnen.
Ja, maar het is wel echt... Het is knap dat je het herstelt. Hè? Na rust gelijk 3 man gewisseld. Uiteindelijk brengt hij Paulus Abraham net na het uur. Dus heeft hij 4 man gewisseld in een kwartier tijd. Misschien iets langer. En daar komt uiteindelijk ook de 1-1 van. Want de druk werd enorm verhoogd op het hok van Mulder. Maar ja, kijk, het gaat veel meer mee om hoe je die eerste helft start in zo'n wedstrijd. Ja, ik kan er echt niet bij. Ik heb me echt lopen ergeren hieraan. Ik vind het echt, echt heel raar. Kijk, dat je weg wordt gespeeld door een PSV of Ajax kan ik echt wel mee leven. Maar tegen een Heerenveen, ja, sorry hoor, echt nergens voor nodig.
Wat stom is, het gaat al jaren zo. Want deze wedstrijden eindigen heel vaak in 1-1. En ook heel vaak dat het een beetje een wedstrijd met 2 gezichten is. En er lijkt een bepaald soort druk op te zitten. Juist misschien ook wel vanwege die supporters en vanwege al het gedoe eromheen. Dat het gewoon ten koste gaat van de kwaliteit van het spel. En dat Groningen zich op een of andere manier daardoor uit het spel laat halen. Terwijl Heerenveen op een of andere manier daar een beetje los van staat. En altijd wel een helftje in ieder geval goed speelt tegen Groningen. En dat deden ze nu eigenlijk ook de eerste helft. En ze hadden een goed speelplan. Veel ballen achter de verdediging leggen. En uiteindelijk de eerste goal ook weer om een paas van Veerman. Dat de organisatie bij Groningen niet goed staat. Heel vreemd van Groningen. Dat ze in deze wedstrijd het eigenlijk altijd laten liggen. Ik snap het inderdaad ook niet.
Nee. Overigens, het venijn zat hem in de staart met terecht de rode kaart voor Te Wierik. Een slimme overtreding die tweede, want ik zat later terug te kijken. Ja, ik denk dat Veerman anders gewoon 1-op-1 was gekomen met Leeuwenburg.
Ja, hij ging ook onder applaus van het veld af, want het publiek snapte denk ik ook wel. Het is een beetje gek natuurlijk om met de tweede gele kaart met applaus eraf te gaan, maar... Het was inderdaad ook niet een domme actie of zo. Alleen het had wel alsnog fataal kunnen zijn. Want Veerman schiet die bal bijna binnen, joh. Uit die vrije trap.
Ja. Nee, helemaal eens. Het blijft 1-1. uiteindelijk denk ik heel veel huiswerk voor Danny Buijs. Ja, en Heerenveen. Ik wens ze al het geluk toe van de wereld. Dan trouwens wel die goal van Groningen. Die Engonge die hem binnenkopt. Voor mij persoonlijk staat hij niet bekend als een kopspecialist.
Nee.
Hij kopt hem echt heel goed binnen.
Bij mij ook niet, maar hij is wel enorm doelgericht. Eigenlijk in al zijn momenten. Hij schoot ook nog één keer tegen de paal. Hij liet tegen PSV al zien dat hij echt een doelpunt kan maken. Dus wat dat betreft echt een revelatie voor Groningen. Als hij dan nog kopgoals gaat maken, dan wordt het wel een heel mooi seizoen voor hem.
Ja. Zeker. Door naar die andere wedstrijd. Wil je nog iets kwijt over deze wedstrijd? Ik hoef er namelijk niet heel veel woorden aan verhaal te maken.
Nee.
Okay. Sparta-Fortuna, leuke wedstrijd. Ja, dat was wel echt een leuke wedstrijd. Fortuna ook niet goed, absoluut niet. Eerste helft, maar Sparta, natuurlijk een beetje waar wij ons oprechte zorgen over maakten. Over de smalle selectie, hè, de kwaliteit die ze kwijt zijn geraakt. Winnen gewoon eigenlijk heel eenvoudig met 3-1 van Fortuna. Even een paar dingen eruit pakken. Lennart T, belangrijk dat hij scoort. Hij is echt al een tijdje naar op zoek. Hè? En Mega scoort ook weer. Die gooit de druk er echt op bij hem. Is ook voor mijn gevoel veel doelgerichter. Veel meer scorende spits. Maar heeft andere dingen waar hij aan moet werken. En ik moet zeggen, het hoogtepunt van deze wedstrijd was toch wel uiteindelijk wel de eretreffer van Fortuna. Het leek toen nog de aansluitingstreffer. Die goal van Mats Söntjes.
Ja, het is echt een waanzinnige goal.
Nou, hebben we heel kort samengevat, ja.
Nou ja, maar hij moest het ook allemaal doen voor Fortuna, want Fortuna was verder echt heel matig en Sparta was gewoon prima. En het grappige was dat Osman er natuurlijk meteen in stond. Dat we hadden het er vrijdag even over gehad. En hij is
hier pas een dag of zo, toch? Of twee dagen, zoiets?
Anderhalve dag was hij terug in Nederland, zei hij. En hij speelde al. Want hij zei na afloop, zei hij ook van dat hij soms even in het veld moest vragen wie was bij Sparta. Dus hij kent zijn ploeggenoten nog nauwelijks, maar hij draaide wel lekker mee. Ook als hij in die rol was dubbele zes, dus naast de oude star. Goed in de passing, maar dat weten we al. Slim in het opstellen, in verdedigend opzicht. Dat zei hij zelf ook, omdat hij dan niet zoveel meters hoefde te maken. Nou ja, dat is een beetje zoals we Osman ook kennen. En hij draaide gewoon prima mee in dit Sparta, waar trouwens Mijnans ook weer ontzettend goed was.
Die was goed, maar moeten wij het nog niet hebben over Adil Ouassar? Die was toch voor maanden uit?
Ja, die is opvallend genoeg heel snel hersteld. Dat is uitstekend.
Niemand heeft mij ook verbeterd de afgelopen weken. Ik dacht echt, hij is er echt een tijdje uit.
Nou ja, het zag er heel ernstig uit op het moment dat hij gebaseerd raakte. Maar voor mij was het ook wel verbazingwekkend dat hij er al zo snel weer stond. Ja, en Sparta heeft hem keihard nodig. Dus wat dat betreft echt heel fijn dat hij alweer terug is bij Sparta.
Ja, want hij ging eruit vlak voor de interlandbreak voor mij. Dat was toen tegen, even kijken, Heracles.
Ik weet niet meer. Ik weet niet meer welke wedstrijd hij hier zit.
Maar goed, belangrijke punten voor Sparta. En weet je, ik blijf dat ook wel. Kijk, over Sparta hebben we ons zorgen, maar Fortuna ook hoor. Als ik naar dat elftal kijk, het is heel broos wat zij op de bank hebben.
Ja, nou, deels ook wel wat ze in de basis hebben staan, wat nog niet geweldig is. Dus het moet wel heel, heel erg veel van Söntjes komen in aanvallend opzicht. Dus dat, ja. We hebben vorig jaar ook gezien dat ze ook geen geweldige helft hadden. En dat Ulte de meestal in thuiswedstrijden sowieso al wat uit weet te slepen met Fortuna. Dus ik denk niet dat we daar nou meteen heel dramatisch over hoeven te gaan doen.
Ja, dan de laatste wedstrijd van speelronde 4. Natuurlijk, er ontbreekt er eentje. Dat kan niet ook niet anders, hè, bij de Nederlandse Eredivisie. Heracles Feyenoord wordt niet gespeeld omdat Feyenoord eerder afreisde naar Israël voor een Europese wedstrijd. Gaan we het hebben over RKC Vitesse, ofwel de wedstrijd van trainer Oosting. Vorig jaar nog werkzaam bij Vitesse, nu hoofdtrainer bij RKC. En eigenlijk best wel vermakelijk. Ook wel opvallend, toch? Geen Bazoer, geen Tanane in de basis bij Vitesse.
Nee, die... er werd aangegeven dat die een aantal trainingen hadden gemist vanwege ziekte. Maar uiteindelijk liet Letje ook wel doorschemeren dat hij aan iedereen in de groep even had laten weten dat iedereen teleurgesteld mag zijn dat ze een transfer hebben misgelopen. Maar dat ze daarna ook moeten omschakelen en voor de 100% hun werk moeten doen. Volgens mij een beetje de combinatie van die twee factoren dat ze ja, dat ze op de bank zaten. En ja, zo iemand als Doekie, die is natuurlijk ook heel teleurgesteld geweest over dat zijn transfer naar Zagreb niet is doorgegaan. Ja, die speelde ja, wel gewoon. Dus misschien zijn ze er net op een iets andere manier mee omgegaan.
En gelijk scoren, hè, Doekie?
Ja, die had maar 7 minuten nodig. Zijn eerste 7 minuten in de Eredivisie dit seizoen. En ja, hij kopte meteen goed binnen.
Ja, wat ik wel interessant vind, Doekie is natuurlijk altijd wel veel interesse voor geweest. Ik denk dat hij nu ook zoiets heeft, ik maak gewoon het seizoen af en dan zie ik het vanzelf al daarna. Toch?
Ja.
Het lijkt me in die zin de keren dat ik heb gesproken een vrij nuchter jongen.
Ja, en volgens mij heeft hij ook een aflopend contract. Dus ik denk ook dat hij uiteindelijk heel goed af is als hij nu een goed seizoen speelt en daarna eigenlijk naar elke club kan overstappen waar hij naartoe wil, omdat er geen transfersom nodig is. En dan...
Ja, nee, dat is zeker zo. Gewoon een goed seizoen draaien en dan transfervrij je stap zetten. Opmerkelijke goal van RKC. In ieder geval, Bakari scoort wel eens vaker. Maar hangend aan de linkerkant spelend?
Ja, nou ja, goed, het is in principe een originele positie, hè? Want
is dat zo?
Hij is van origine linksbuiten. Alleen hij is vorig jaar naar de rechtsback gegaan. En dat was eigenlijk heel opvallend vorig jaar. Maar nu speelt hij eigenlijk meer vanuit zijn natuurlijke rol vanaf de linkerkant. En het leuke is, wij hebben hem ook al eens gesproken. Hè, toen hij in het land had gespeeld voor de Camoren. Het is een hele toffe jongen. En hij vult die rol aan de linkerkant op zich ook prima in. Want hij levert ontzettend veel energie. Hij heeft best wel een aardige dribbel in de benen. Dus hij kan het tegenstander ook wel lastig maken. Ja, en als hij nou nog deze bal in de kruising gaat schieten, dan wordt het wel heel leuk voor hem.
Steekballetje van Van de Venne volgens mij. En hij schiet hem uitstekend binnen. Hij krijgt daarna trouwens nog weer een kans. Hè?
Ja.
Maar toen pakte Schubert hem wel. Het was sowieso wel... Ik had het gevoel dat dit ook gewoon een gelijkspelletje had kunnen worden. Uiteindelijk wint Vitesse hem. Hè?
Ja.
Door hij werd lelijk van richting veranderd. Ja. Het schot van... wat was het? Gobo?
Jobo.
Toch? Jobo, sorry, excuse. Jobo, Jan Jobo. Werd lelijk van richting veranderd. En daarom kon Fase kon er niks aan doen.
Meulensteen gaf inderdaad na afloop toe dat hij die bal net zo raakte. Inderdaad, dat die bal binnenviel. En dat was echt pech voor RKC. Want ze hadden echt minimaal een punt in deze wedstrijd moeten overhouden. En ook, ik kan me voorstellen dat ze na deze wedstrijd heel gefrustreerd zijn. Want het was echt... Ja, het was één groot theater van Vitesse kant. En ja, Kamphuis deed er gewoon te weinig aan om daar echt wat aan te doen. Dus ik...
Je hebt hier aan gereden,
ik heb me buitengewoon aan gestoord. Schubert, die was auditie aan het doen om bij Getafe volgend jaar onder de lat te staan. Die in een jongetje. Die werd een klein beetje geraakt en toen rolde hij vier keer door. Ja, ik vond het echt schrijnend. Maar goed, het hoort een beetje bij Vitesse dit seizoen. Zeker Schubert heeft er een handje van, maar er zijn wel meerdere spelers die dit flikken. En dan moet je als scheidsrechter moet je daar gewoon meer aan doen. En ik snap de frustratie bij RKC echt volledig, want ik vond het echt...
We hebben ons voorgenomen, we zijn een podcast die niet gaan zeiken over de scheidsrechters.
Nee, dus we wel over theatergezelschap in dit geval, maar niet over de scheidsrechters.
En Michiel Kramer, die zal nog wel eens een paar keer wakker worden van die kans die ik kreeg. Oei.
Ja, die zat er zo lekker...
Hij mist hem helemaal, hè?
Ja, en hij zat er juist zo lekker in dit seizoen. Maar dit was niet typisch voor hoe zijn tijd bij RKC tot nu toe is geweest. En ja, uiteindelijk wel beslissen dat RKC uiteindelijk geen resultaat haalt. Ja, terwijl ze dat wel hadden verdiend.
Helemaal eens. Dat was ook weer de laatste wedstrijd van speelronde 4. Straks gaan we vooruitblikken op speelronde 5. Welke wedstrijden op het programma staan. Maar natuurlijk heel veel inzending weer voor de grote speler. Een hete code award. Grote speler. Weer even bijpakken. Wie is die van jou geworden?
Ja, van mij is dat Conor van den Berg.
Nee.
Zeker. Ja, als je zo'n jongen één keer de kans krijgt om zo'n wedstrijd te spelen. En hij houdt zo lang de nul tegen in ondertal. Nou, je weet dat hij niet heel veel gaat spelen dit seizoen. Want ik neem aan dat Welleroyter wel snel terug is. Of dat Brondeel of Ruiter er uiteindelijk weer in komt. Ja, dan moet je die jongen ook op dit moment belonen met die grote speler award. Want dit is echt zijn moment.
Heel veel inzendingen trouwens ook voor PSV-spelers. Boscagli heb ik een paar keer voorbij komen. Ramaljo is een paar keer voorbij gekomen.
Ja, dus, ja Ramaljo snap ik ook wel.
Nou, valt ook wel wat voor te
zeggen. Ramaljo was ook gewoon ontzettend, ontzettend goed. Ik vond zowel Ramaljo als Obispo echt heel sterk verdedigen. Obispo was ook echt fel. En
zou zomaar kunnen worden dat dit het centrum gaat worden?
Zou ik wel begrijpen, ja. Alleen Smit is zo'n Sangaré-fan en... ja, die is ook wel gewoon belangrijk op het middenveld, zeker in verdedigend opzicht. Dus ja, dan is misschien of Boskalli het kind van de rekening. Of uiteindelijk Max, dat Boskalli naar links gaat, zou ook nog kunnen. Maar ja, genoeg opties in ieder geval voor PSV achterin.
Ja, zeker. Dan veel meer verschillende inzendingen voor de hete code.
Wie is jouw grote speler?
Ja, ik had ook Conor van den Berg. Ja, laten we het voor de keer. Het gebeurt niet vaak, maar laten we het nu gewoon met elkaar eens zijn, toch?
Mag ook wel een keer.
Ja, hete code award. Ik ben benieuwd wie jij hebt.
Ja, die gaat voor mij toch richting Go Eagles. En dat is, ja, we weten toch hoe de hete kolen een beetje in elkaar zit. Het is toch een soort van aanmoediging of een soort
wake-up call.
Gaat voor mij zowel richting Bas Kuipers voor het interview achteraf. En ook eigenlijk ook richting Van Wonderen. Want die was na afloop ook, had ook zoiets van, het is allemaal niet zorgelijk. En als het zo blijft voetballen, dan komt het allemaal goed.
Streng,
ik heb een beetje RKC van twee seizoenen geleden. Van we voetballen lekker, het komt allemaal wel goed. En als we dit weggeven, dat kan een keer gebeuren. Nee, je moet dit soort wedstrijden, Cambuur, als je zo speelt, moet je gewoon winnen. En dat hebben ze niet gedaan. Dus hete kolen richting, die gaan bij mij, ik hoef ze niet ver weg te brengen, want het is dichtbij. Die gaan naar Deventer.
Nee, zeker. Ik ben benieuwd hoe ze ontvangen worden. Andere inzendingen, veel mensen die hadden het over Pavlidis, Brondeel, Rami Kuip en de Wortel.
Ja.
Die moet je misschien even verklaren voor de mensen.
Ja, die hadden wij zelf geplaatst op Twitter. Maar op Friesland kwam er het verhaal dat hij wist al dat zijn kaak gebroken had. Want hij is er al een tijdje uit. Alleen het verhaal werd gebracht door Rudolf de Vries dat het kwam omdat hij op een wortel had gebeten. Ja, nu ik het stel, ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Maar goed, blijkbaar heeft hij op een wortel gebeten die heel hard was. En heeft hij daarbij, deze zijn kaak gebroken. Echt te bizar voor woorden, maar goed.
Nou, en dan, dat is wel echt heel sneu. Ja, mijn hete kolen, ik heb het al van mij, voor de mensen die de podcast geluisterd hebben, FC Groningen eerste helft. Wake-up call, want dit kan echt niet meer zo'n eerste helft.
Poeh, jij bent echt, kwaad, hè?
Nou ja, ik vind het wel, ja, zeker. En zeker in zo'n wedstrijd, in ieder geval, Heerenveen is de concurrent, of in ieder geval de rivaal, samen met FC Twente. Maar dit was echt blamerend, zeker omdat je onder Buijs nooit zo slecht voor de dag komt. Zeker niet qua wedstrijdmentaliteit. Ja, het liep niet, het was slecht. Dus bij deze een hete kolen woord voor FC Groningen. De eerste helft, hè. Ik trek hem niet gelijk door naar ook de tweede helft. Redelijk hersteld. Gaan we vooruitblikken. Europese week. 5 Nederlandse ploegen die in actie komen. En dan is het weer genieten geblazen hoor in de Nederlandse Eredivisie. Dan wel, in ieder geval, is nog even afwachten. 9 wedstrijden. Te beginnen op de vrijdagavond. Sparta tegen NEC.
Ja.
Zaterdag Heerenveen Fortuna. Willem II Groningen. Ajax Cambuur. En Utrecht RKC. En dan op de zondag Eagles tegen PEC. Oftewel de IJssel Derby. En PSV Feyenoord, ja hoor, dames en heren. De eerste kraker van het seizoen, Heracles AZ. En we sluiten af om 16:45. Oh, die is ook trouwens in Almelo zo 16:45. Tussen Vitesse en FC Twente.
Ja,
los van PSV Feyenoord, waar kijk ik meest naar
uit? Het zwaartepunt ligt echt op de zondag. En dan kijk ik uit naar, natuurlijk naar Go Ahead PEC. Daar kan ik niet omheen.
Als Deventer.
De eerste goal van PEC dit seizoen. Maar laten we hopen dat Cody Kos zich ook herpakt en dat het een hele leuke wedstrijd gaat worden.
Zo is het. Woerter, dankjewel in ieder geval. Dit was de Bord op Schoot editie voor speelronde 4 van de Eredivisie, waarin PEC Zwolle nog steeds niet wist te scoren in deze speelronde. En PSV nog steeds het volle buit heeft uit 4 wedstrijden. 12 punten. Eindhoven staat bovenaan. Benieuwd of dat na speelronde 5 ook nog steeds is. In ieder geval voor nu bedankt voor het luisteren. Komende week natuurlijk elke dag weer een S afkikken daily. En er komt iets speciaals aan rondom die daily. Maar dat merken jullie vanzelf. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Woetroe, slaap lekker.
Jij ook.
Nee, je gaat lekker NFL kijken. Groot gelijk, ik ook.
Precies.
En lieve luisteraars, graag tot snel. Dag.